te eten. En dan de fariseeërs die maken daar commentaar op. Die vinden dat niet goed, want er staat in de wet dat je niet op Shabbat mag arbeiden. En dan maakt Jezus daar een opmerking over. En hij zegt van ja, toen in de tijd van David kregen ze ook honger. En toen zijn ze in de tempel gegaan, hebben ze de toonbroden gegeten. Jullie zijn wel heel erg precies, jullie letten wel heel erg op de wetten en de regels, maar jullie gaan voorbij aan de barmhartigheid. Hij haalt dan ook een tekst aan en hij zegt dan, in Hosea staat, ik vind vreugde in goede tierenheid, maar niet in offers. He, dat is wat God zegt in het Oude Testament, dat hij vreugde vindt in goede tierenheid, in goedheid. En NBV zegt, ik vind vreugde in liefde. En niet zozeer in offers. Offers, oud-testamentische offers, kwam wat dat betreft niet op de eerste plaats, maar het goed doen naar de mens, dat kwam op de eerste plaats. En daar hadden de fariseërs moeite mee. En de fariseërs waren de mensen die het volk moesten onderwijzen hoe ze God moesten dienen. En dan het volgende. Het lukt toch niet. Zou je hem door willen zetten? Ja. Het volgende verhaal. Jezus komt in de synagoge. En dan vragen diezelfde fariseeërs en schriftgeleerden of ze iemand mogen genezen op de Shabbat. Want er is iemand met een verschrompelde arm. En dan zegt de Heer Jezus, nou, als jullie een schaap hebben en die valt in een greppel, halen jullie hem dan uit of laten jullie hem liggen? Natuurlijk halen jullie hem eruit om zo zijn leven te redden. En een mens is meer dan een schaap. Dus het is goed om geoorloofd om op de Shabbat goed te doen. En daar hadden de fariseeën niet van terug. En toch stoorden zich eraan dat Jezus deze man genas. Jezus genas deze man op de Shabbat. Omdat Jezus vond dat mensen belangrijker zijn dan schapen. Maar dat ging tegen de leer in van de fariseeërs. En de fariseeeërs die overlegden met elkaar en dachten, ja, hoe kunnen we deze Jezus ombrengen? En dan gaan we even een stukje lezen uit Matteüs 12. Dit was even de inleiding. En Jezus wist dat de fariseeën en die schriftgeleerden hem om wilden brengen en vertrok vandaar. En vele menigten volgden hem en hij genas hen allen. En hij gebood hen streng dat ze niet bekend zouden maken wie hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei, zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken, en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Matteüs, de schrijver van dit gedeelte, haalt een profetie uit van Jesaja. En het slaat dan eigenlijk op als gevolg op datgene wat Jezus zegt. Jezus gebood de mensen te vertellen aan anderen wie hij was. En dat laat iets zien van het karakter van Jezus. Hij is bescheiden. Hij wil niet de aandacht vestigen op hemzelf. Hij zoekt geen sensatie. Hij wil geen werelds tumult. En de woorden van die profetie zeggen dan, mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde. God noemt hem mijn geliefde. Mijn ziel, heel het wezen van God, heeft in hem welbehagen. En God heeft op hem zijn geest gelegd. En hij zal aan het heidenen het oordeel verkondigen. Het oordeel, in het Grieks is dat crisis. En dat is ons woord crisis van afgeleid. En betekent in zekere zin scheiding. Jezus is gekomen om scheiding te brengen tussen goed en kwaad, tussen leugen en waarheid, tussen vrijspraak en veroordeling. Hij zal niet twisten. Hij is er niet op uit om ruzie te zoeken. En ook niet met bombarische stem te laten horen. En het geknakte riet zal hij niet breken. Het geknakte riet, dat zijn de mensen die zich niet sterk voelen. Dat zijn niet de geweldenaars van deze wereld. De mensen die denken van zichzelf dat ze veel kunnen presteren. Maar het zijn juist die mensen die van zichzelf weten dat ze zwak zijn. Dat ze hulp nodig hebben. Dat ze een verlosser nodig hebben. En dat ze inzien dat ze ten opzichte van een heilige schepper een nietig en zondig mens zijn. En juist voor deze mensen is Jezus gekomen. En hij is ook gekomen voor de walmende vlaspit, want die zal hij niet doven. En de walmende vlaspit is het beeld van misschien van een mens die al jarenlang in de kerk komt. Al jarenlang met Jezus wil wandelen, maar misschien op een gegeven moment ook zijn geloof is kwijtgeraakt of gaat twijfelen. Is het waar? Is Jezus ook voor mij gestorven? Leeft hij? Een klein beetje geloof is misschien nog aanwezig in deze mens. En dat kleine beetje geloof, zegt Jezus, ik kan het gebruiken. Ik wil het niet uitdoven. Veel eer is hij erop uit om dat aan te wakkeren. En de scheiding, het oordeel wat hij brengt, dat voert tot overwinning. Want het goede zal over het kwade overwinnen. En vrijspraak zal gerechtvaardigd worden. Zal vrijkomen door datgene wat de Messias gaat doen. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. De mensen die van origine God niet kenden, zullen op zijn naam hopen. Want hij is de Immanuel, de God met ons. En dan wil ik even doorgaan naar hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14 beschrijft hoe Johannes de Doper wordt vermoord. En er staat in dat gedeelte dat Herodes eigenlijk ontzag had voor Johannes. Hij wilde hem eigenlijk wel ombrengen, maar hij durfde eigenlijk niet, omdat hij wist dat het volk zag hem als een profeet. Dus eigenlijk was hij bang voor Johannes. Want Johannes was daadwerkelijk een profeet. En als hij toch vermoord wordt, zou dat een moment van Jezus geweest zijn om te zeggen van, nu gaan we er tegenin. De schare is opstandig. Nu gaan we tegen de gevestigde orde, gaan we de wapens opnemen. Maar juist niet. Hij wil geen opstand forceren. En hij gaat ook niet, waarschijnlijk leven ze niet meer, de ouders. Maar stel dat ze nog zouden leven, gaat hij er ook niet naartoe om hen te troosten of te bemoedigen. Maar toen Jezus dit hoorde, staat er geschreven, de dood van zijn neef Johannes, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen. En genas hun zieken. Wat is de reactie van Jezus op het slechte nieuws? Hij beklaagt zich niet. Hij maakt geen opstand of hij wordt niet woedend. Hij zoekt de eenzaamheid op. Hij verlaat de drukte en zoekt een eenzame plaats op. Het viel mij op dat hij in zijn eentje een schip wegvoer. Helemaal alleen. En wanneer er op andere plaatsen staan dat Jezus de eenzaamheid zoekt, dan is dat om te bidden, om zijn vader te zoeken. Hij zoekt het koninkrijk der hemelen. En de schare, misschien willen ze een reactie van hem. Omdat ze ook gehoord hebben dat Johannes de Doper vermoord is. Dus de schare achtervolgt hem. Ze gaan op zoek naar Jezus. En op een gegeven moment, wanneer Jezus ontdekt dat de schaar hem gevolgd is, dan stuurt hij ze niet weg. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. En dat woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks wil eigenlijk zeggen dat zijn ingewanden in beroering kwamen. Alle emoties kwamen als het ware vrij. En wanneer wij verliefd worden, hebben we vlinders in onze buik. Niet het hartsgesteldheid is de gevoelens, maar zijn ingewanden. Kwam in beweging. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen om die scharen. Na droevig nieuws besteedt hij niet aandacht aan zichzelf, maar besteedt op een gegeven moment aandacht aan de mensheid. En hij geneest hen. De noodlenigen van de medemens kwam bij Jezus op de eerste plaats. Liefde en bewogenheid veranderen. Dat stelt hij altijd weer voorop. En hoe staat het dan met ons? Wij die al jaren met Jezus optrekken. Van wie wij belijden dat hij in ons is. En zegt Johannes, de discipel van de liefde, die hem goed gekend heeft. Wie zegt, ik ken hem, deze Jezus. En wie hem kent, kent in feite ook God. Ik ken hem. En zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. Die is in zekere niets anders dan de Farizeeërs. Die is hypocriet. Die beleidt misschien wel een aantal dingen, maar het ontbreekt hem aan barmhartigheid. Ook de Farizeeërs ontbrak het aan barmhartigheid. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En hierdoor weten wij dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Jezus verlangt dat we in hem blijven. In zijn liefde blijven. In de goddelijke liefde, de agape, liefde blijven. Waarin de ander voorop staat. En wanneer dat zo is, dan wandelen we zoals Jezus gewandeld heeft. In navolging. In de Tweede Wereldoorlog was er een Duitse predikant, Dietrich Bonhoeffer, en die kwam tot inzicht, tot openbaring wie Jezus werkelijk was. Hij zei, we moeten niet over Christus praten, maar we moeten zijn lichaam zijn, zijn lichaam op deze wereld. En Bonhoeffer had een theologische opleiding gehad in Amerika en ging terug naar Duitsland en merkte daar het verandering van het regime. En in 1939, toen het van kwaad tot erger werd, vluchtte hij opnieuw naar Amerika. En heeft daar een maand, is daar ongeveer geweest. En kwam tot ontdekking dat hij terug moest om het volk van Duitsland te waarschuwen. Toen is hij teruggegaan. En hij streed tegen het verschrikkelijke nazi-regime. En dat heeft hem uiteindelijk het leven gekost. Hij heeft zichzelf in feite opgeofferd om zijn medemens te bereiken. En dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen. Dat is een voorbeeld van navolging van Jezus Christus. Hij heeft ook een boek geschreven dat Navolging heet. En hij roept ons ook op, of de Bijbel roept ons op, om Jezus na te volgen. En dat is individueel, maar dat geldt ook voor de gemeente. Dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, we weten dat voor hen die God lief hebben, die het voorgaande toepassen, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Voor de grondlegging der wereld had God een plan met de mensheid. Dat de mensheid zou wandelen zoals zijn geliefde zoon. Dat de mens hersteld zou worden in de positie die God voor hem bedacht had. En als je God lief hebt, doet hij alle dingen medewerkend ten goede. En wij zijn geroepen. Wij zijn geroepen om aan zijn zoon gelijkvormig te zijn. En hij noemt dan ons broeders. We zijn broeders van Jezus. Hij is onze oudste broeder. En daarmee zijn we huisgenoten van het gezin van God. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Er staat heeft verheerlijkt. In zekere zin zijn we al verheerlijkt, maar we zijn ook op weg om verheerlijkt te worden, om in de toekomst helemaal gelijkvormig Jezus te zijn. En het is Gods verlangen dat het met alle mensen gaat gebeuren. Maar we weten dat wij een vrije keus hebben. Niet alle mensen gaan in op dat genadeaanbod van Jezus. Wij zullen op dat genadeaanbod in moeten gaan. En we zullen onze wil moeten gebruiken om aan hem gelijkvormig te willen zijn. En tenslotte nog een kleine tekst van Paulus. Even handmatig willen doen. Zegt Paulus, wees de navolgers van God. God is als Jezus. Wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Als geliefde kinderen. Wat een voorrecht om kinderen van hem te zijn. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. Dat Jezus zijn leven verkwiste, was een aangename geur voor God. Sommige mensen zeggen misschien, hij heeft zijn leven verspild. Hij is maar 33 jaar geworden. Wat heeft hij van zijn leven nou uiteindelijk gemaakt? Maar hij heeft het vrijwillig gegeven. En dat was een aangename geur van God. En wij mogen ook vrijwillig ons leven geven als een offer voor God. Om dienstbaar te zijn in deze wereld. Om elkaar onderdanig te zijn. Om aan elkaar de voeten te willen wassen. Wij dragen als Gods kinderen ja, zijn DNA. Zijn geest heeft hij in ons gelegd. En God die in het Oude Testament, in het Oude Verbond al getuigde dat hij barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw is, verwacht dat ook van ons. Dat we goede tierenheid en trouw naleven in het huwelijk, in onze buren, op ons werk, onze omgeving waar God ons gesteld heeft. Om zijn goedheid en genade te bewijzen, zoals Jezus ons voor heeft gedaan. Jezus was altijd met ontferming bewogen. In hoeverre zijn wij met ontferming bewogen? Ook om een schare die verloren dreigt te gaan. Omdat ze hem nog niet kennen. En ook daarvoor wil God ons gebruiken. Om ontferming mede te delen aan hen die nog niet ontdekt hebben dat God goed is. En dat hij genadig is. En dat hij bewogen is om ieder mens. Niet om ze te veroordelen, maar juist om ze te behouden. Amen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u onze Vader bent. Voor eeuwig, onze Vader. En dank u wel dat u uw kinderen nooit in de steek laat. Dank u wel dat uw woorden vol van rijkdom zijn. Heer, en dan bidden we dat de woorden die gesproken zijn niet ledig tot u terug zullen keren, Heer, maar doen wat u behaagt. Dat u uw woorden, Heer, ons op weg helpen. In ons hart blijven klinken. Heer, niet alleen van brood kunnen we leven, maar van alle woorden die uit de mond Gods gaan. Heer, dan bid ik, Heer, dat die woorden die gesproken zijn, ja, vrucht mogen voortbrengen. Dat we verlangen naar meer van U, naar meer van Uw geest, naar meer van Uw kracht in de gemeente, naar meer van aanbidding tot U. Heer, en help ons om uit te delen. Help ons, Heer, om Uw leven door te geven, om Uw genade door te geven. Heer in de hemel, hier zijn wij. Gebruik ons maar, Heer. En vul ons, Heer, elke dag opnieuw met Uw tegenwoordigheid. In Jezus' naam. Amen.